Bollenstreek Ondernemers met Bart Weijers.
Goedenavond en welkom bij Bollenstreek Ondernemers, het wekelijks interviewprogramma met ondernemers uit de Bollenstreek. Hen beter leren kennen en leren van hun ervaringen, dat is het doel van ons programma. Vandaag is onze gast Rens van Abswoude van de Abswoude Autopromenade uit Noordwijk. Is een volle mond.
Zeker, hè?
Welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Rens, voordat we het over de autowereld gaan hebben, de autobranche en jouw bedrijf in het bijzonder. Wie is Rens van Abswoude? En dan zeg ik meestal dat in de geest van waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Oké, nou heel veel. Mijn wieg stond hier niet ver vandaan in de Egbert de Grootstraat.
Dus in Noordwijk?
In Noordwijk, ja. Geboren in wat toen nog wel speelde een katholiek gezin in het met name protestantse Noordwijk aan Zee.
Kijk eens aan.
Vlak daarna ben ik verhuisd omdat mijn vader een eigen bedrijf begon. En zijn wij verhuisd naar wat dan de Klei heet. Oftewel, ik zeg altijd Noordwijk Buiten. Vlakbij de Bergstichting of Sierra Lo.
Ja.
En eigenlijk ben ik daar opgegroeid, midden tussen de velden en de koeien en noem maar op.
Oké, in Noordwijk school gedaan?
Noordwijk Laarschool, Sint-Jeroen school.
Ja. En daarna?
Daarna ben ik naar Lisse gegaan, het Fioretti College.
Oké.
Dus dat is mijn roots met de rest van de Bollenstreek.
Dat is dan meer MAVO, HAVO of zo?
Atheneum, VWO.
Oh, ja. Atheneum, ja. VWO. Ja. Oké. En had je plannen wat je zou gaan doen?
Ja en nee. Ik ben uiteindelijk toch in het autobedrijf van mijn vader terechtgekomen.
Je vader had al een autobedrijf?
Ja, die is toen het jaar dat ik geboren was, is hij daarmee begonnen.
Mm-hmm.
En mijn vader was een man die zijn schooljaren zaten zeg maar in de oorlogsperiode. Dus zijn bagage wat dat betreft was heel beperkt. Dus hij had altijd enorm veel respect voor mensen die wel goed hun hersens gebruikten en een goede opleiding gevolgd hadden. Dus wij zijn vanuit huis uit altijd enorm gestimuleerd om die hersenpas te gebruiken.
Okay.
En hij zegt, dat is het enige wat ik jullie mee kan geven, waar je voor de rest van je leven nog wat aan hebt.
Ja.
Dus ik ben altijd gewend om door te leren.
VWO afgemaakt uiteraard.
En daarna ben ik in Amsterdam gaan studeren.
En wat ging je studeren in Amsterdam?
Economie.
Oké. Is dat dan aan de VU of zo?
Nee, aan de wat toen nog de gemeentelijke universiteit, dat midden in het centrum van Amsterdam.
Yep.
En het aantrekkelijke daarvan, los van het Amsterdamse, was natuurlijk het kleinschalige wat daar was. Je had toen eigenlijk twee keuzes, of je ging naar Rotterdam toe of naar Amsterdam.
Mm-hmm.
Rotterdam had natuurlijk heel veel oud-studenten die je overal tegenkomt. Dus die vinden altijd dat hun opleiding de beste opleiding is. Dus je kwam meer mensen tegen die zeiden dat Rotterdam beter was dan Amsterdam.
Mm-hmm.
Maar dat massale, dat stond mij niet aan.
Okay.
En ik heb ook heel lang getwijfeld hoor. Mijn hart zat toch meer bij de natuur en de biologie.
Okay.
Dus ik heb heel lang gedacht om die kant op te gaan. Het is eind jaren 70, begin jaren 80. Werkloosheid was enorm hoog. Ja, op een gegeven moment ga je toch ook kijken van wat zijn de vooruitzichten?
En
waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? En dat is een beetje van alles wat.
Okay.
Ik ben een beetje alfa, een beetje gamma, een beetje beta. En dan kom je op een gegeven moment toch bij een economieopleiding terecht in Amsterdam.
Waar je vele kanten mee uit kan.
Absoluut, absoluut. En Amsterdam toen heel heel apart. Krakers, rellen.
We hebben het denk ik over de periode eind 60e jaar of
zo. Nee, inmiddels begin jaren 80. Hè?
Oh, begin jaren 80.
Ja, en ik studeerde in het midden van Amsterdam. Achter de Mozes en Aaronkerk bij het Waterloopplein. En de methadonbus die stond voor voor onze deur, zeg maar. Hè? Dus zagen we de verslaafden in en uit gaan. En Amsterdam was toen nog niet op zijn knaps op dat moment.
Je ging wel s'avonds naar huis, je zat niet op kamers of zo?
Dat kwam deels omdat het onbetaalbaar was. Ja. Ik ben een zelfstandige, daar waren nauwelijks voorzieningen voor. Ik kreeg ook geen kinderbijslag, geen studiefinanciering.
Mm-hmm.
Dus wat makkelijk geregeld kon worden, was een auto.
Ja.
En je kon toen nog vrij makkelijk parkeren in Amsterdam.
Ja.
Maar in die tijd kwam het windsurfen ook enorm op. En naast het voetballen ben ik ook fanatiek gaan windsurfen. Ja, en dan is het toch wel handig als je in Noordwijk blijft wonen. En zeker als je dan een opleiding kan volgen die ook toen nog een avondstudie erbij deed.
Mm-hmm.
Zodat ik met name mijn maandag en mijn donderdag, die zat helemaal volgepropt.
Okay.
Van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En dan had ik nog 5 dagen over in de week die ik zelf kon indelen. Dus ja, dat ging mij heel goed af, moet ik zeggen.
Okay. We gaan straks nog even wat op door wat er na die studie kwam. Wat toen je eerste stap waren, zo gezegd. Maar nog even een andere richting. Als je jezelf in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
5 woorden. Rustig.
Mm-hmm.
Ja, het is moeilijk om te zeggen dat je slim bent, maar...
Waarom niet?
Ja, meer zou ik het niet weten, hoor.
Nee, ik zeg altijd met 4 kom je weg, maar met 2 is al heel weinig.
Met 2? Ja, oké. Okay. Ja. Ik hou van uitdagingen, laten we het daar maar op houden.
Oké, okay, uitdagingen.
En ik hou ook van samenwerken.
Kijk eens aan.
En wat dat betreft vind ik ook dat je... als je bepaalde talenten hebt, dat je die ook wat breder moet inzetten. Dus ik vind ook altijd wel dat je, noem het verantwoordelijkheid, dat je wat moet teruggeven naar maatschappij.
Heel goed. Zo ben je toch op 5 gekomen.
Ja, een beetje hulp erbij.
Met een beetje hulp. Ja. Ik probeer er meestal eentje uit te pakken. In dit geval heb ik neiging te doen om 2. Je noemt rustig.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je bent een heel kalm... Beetje berekenend.
Ja, berekenend, rationeel.
Ja, ja. Niet zo gauw hoge pieken en dalen.
Nee, dat heb ik wel geleerd. Dat je niet altijd vanuit emotie moet reageren.
Ja.
Emotie is natuurlijk heel waardevol. Hè. Dat moet je zeker niet parkeren. Mm-hmm. Maar vaak is het beter om even 2 keer adem te halen en even rustig na te denken.
Even ligt ook een beetje te maken met je generatie.
Ja, deels wel, denk ik. Ja? Maar deels toch ook een stukje opleiding, hoor.
Ja, ja.
Ik weet dat ik toen van een iemand die heeft mij geleerd hoe je een brief moet schrijven als je boos bent.
Mm-hmm.
En die gaf toen aan, die eerste brief moet je vooral schrijven, maar die moet je daarna verscheuren. Want daar staat je emotie in en daar bereik je niks mee.
Nee.
En dan goed. Moet je even gaan nadenken wat je nou wil van die ander. Hoe ga je dan je verhaal schrijven?
Ja, oké.
Ja, dat is een belangrijke les geweest. Dus wat dat betreft probeer ik me altijd wel... meer dan gemiddeld te verdiepen in degene waar ik mee zaken probeer te doen of waar ik iets van wil.
Ja.
Ik probeer me in zijn schoenen te verplaatsen.
Ja, en daardoor een wat beter aansluitend aanbod of hulp of hoe je het allemaal maar noemen wil.
Zeker.
Oké, ik heb ook nog een paar persoonsgewichte tegenstellingen. Misschien zou je daar een keuze uit willen maken. Ochtend of een avondmens?
Ochtend.
'S Avonds moet op tijd het licht uit?
Ja.
Oké. Sport of werk?
Dat is een moeilijke. Uiteindelijk, als ik moet kiezen, kies ik voor werk. Maar dat heeft ook met de verantwoordelijkheid te maken.
Ja, dat snap ik. Ja. Maar jij zei dus straks al windsurfen en voetbal.
Schaatsen, zeilen.
Kijk eens aan. En ook tennis. Allemaal actief nog?
Nee, helaas niet meer.
Dat niet meer? Oké. Okay. Helemaal niet meer actief?
Ik heb al de hele tijd last van artrose in een van mijn knieën.
Yeah.
Dus vanaf dat moment ben ik met heel veel dingen gestopt.
Ja, kan me voorstellen. Familie of zaken?
Ja, toch wel familie.
Geduldig of ongeduldig?
Geduldig.
En een pechvogel of een geluksvogel?
Nee, geluksvogel.
Kijk eens aan, daar komt er wel heel snel uit. Ja. Hè? We gaan zo dadelijk verder praten en luisteren naar jouw verhaal, Rens, over jouw bedrijf en wat daar allemaal in voorbij komt. Maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek die je hebt meegenomen.
From cages on high.
Mooi nummer om te beginnen, hè, Rens?
Zeker, zeker. Rens. Kun je mij van wakker maken voor dit nummer?
Ja?
Ja.
Oké, okay, Rens van Abswoude, Autopromenade uit Noordwijk. Daarom laten we je ook, laat ik het zo zeggen, daarom vragen we de gast ook om wat eigen muziek mee te nemen. Of althans de titels, want wij kunnen ze hier zelf allemaal opzoeken. Want dan wordt het een beetje je eigen uurtje.
Ja,
hè?
Zeker.
Dus,
zeker.
We hebben uitgebreid, of tenminste uitgebreid, we hebben kennis gemaakt met jou als privépersoon. Een Noordwijker in hart en nieren. Studie gedaan in Lisse VWO en daarna door naar de gemeentelijke universiteit om economie te gaan doen. Maar eigenlijk had je je hart bij natuur en biologie leren.
Ja, ja.
En dan kom je in een autobedrijf terecht.
Ja,
waar ging het fout of waar ging het juist goed?
Het heeft heel lang geduurd eigenlijk voordat ik gekozen heb voor het autobedrijf.
Mm-hmm.
En de bron daarbij, die lag in het begin van de jaren 80 tijdens mijn studie. Toen er een landelijke PTT-staking was.
Mm-hmm.
En een van de dingen van ons bedrijf is dat wij nog steeds LPG verkopen. En dat verkochten we toen ook. Alleen de overheid die was elk jaar bezig om de regels te veranderen.
Mm-hmm.
Dat is een beetje typisch overheid, denk ik wel. Hè. Tijdens het spel de regels veranderen. Nou, ondernemers vinden dat natuurlijk absoluut niet leuk. En het is ook soms niet eerlijk. Ik hoef daar niet al te veel over te zeggen. Maar je zal maar boer zijn in Nederland met de eisen. Maar dat geldt voor andere ondernemers, idem dito.
Ja.
Maar goed, wij hadden toen een procedure lopen. Mijn vader tegen de Nederlandse overheid. En wij zijn toen bij een advocatenkantoor terechtgekomen aan het Rokin.
Mm-hmm.
Toen nog niet zo'n heel groot. Inmiddels is het een groot kantoor aan de Zuidas. Ja, en wat moet je dan doen als de PTT staakt? Hè? De post wordt niet bezorgd en je zoon die gaat een paar keer in de week naar Amsterdam om te studeren. Ja, dan word je al gauw een soort van koerier om zulke soort dingen rond te brengen.
Ja, ja.
Ja, en zo kom je langzaam in dat web terecht. Ja, en voor je het weet ben je een paar jaar verder, kom je erachter dat de gezondheid van je vader ja, bepaalde eisen stelt. Hij was een serieus hartprobleem had hij.
Mm-hmm.
Ja, en dan ga je nadenken van ja, wat moet er met het bedrijf gebeuren? En ja, toen zijn we dat administratief gaan reorganiseren.
Ja.
En toen was ik, het bedrijf is opgericht door mijn vader met een toenmalige partner van hem. Dus twee hoofden die het altijd prima met elkaar konden vinden. Maar dan wordt ineens een structuur bedacht, een holdingstructuur met een stichting erboven, met de drie koppen
stichting
bestuur,
stichting administratiekantoor.
Ja. En stel je voor dat je met z'n tweeën er niet uit kan komen, dan moet er toch wel een derde persoon bij komen.
Mm-hmm.
Ja, en dat werd ik dus.
Okay.
En dat was op dat moment mijn betrokkenheid naast het, vakantiewerkzaamheden die ik dan deed. Mm. Maar op dat moment had ik zeker niet de intentie om in de autowereld te gaan.
Okay.
Het is nu weer helemaal actueel, maar toen was er ook nog eind jaren 70 het rapport van de Club van Rome.
Ja.
En de oneindigheid van de grondstoffen. Dat viel allemaal wel mee, maar ze zijn in ieder geval wel oneindig. Dus
zeker.
Ja, ik ben na mijn studie eerst nog wat andere dingen gaan doen.
Mm-hmm.
En één daarvan is dat ik in Voorschoten terecht ben gekomen.
Ja.
Bij de stichting VAM, wat toevallig het opleidingscentrum van de automobielbranche is.
Dat is dan VAM met een F?
Nee, met een V ook.
Oh, toch met een V.
Stichting VAM. En daarna dan zijn ze verhuisd en hebben ze hun naam veranderd. En is de InnoVAM geworden. Om toch wat onderscheid te krijgen met de vuilafvoer.
Ja.
Waar we het over hebben, de VAM.
Ja.
En daar heb ik een jaar gewerkt. Met intentie dat ik ooit nog een keer naar Australië zou gaan om daar een wereldkampioenschap Mistral mee te surfen. En, maar goed, dat is uiteindelijk in dat jaar nooit terechtgekomen. Omdat jij vroeg net al werk of sporten. Ja, sport en werk gaat gewoon niet samen. Zeker niet als je dat op een goede manier wil bedruipen. En dus dat jaar ben ik gewoon serieus gaan werken. En is het surfen een beetje op de achtergrond geraakt. Behalve dan wat ik zei, ik wil daar maar een jaar werken en dan ga ik sowieso wat anders doen.
Uh-huh.
Dus toen ben ik na een jaar in Zaandam terechtgekomen bij Albert Heijn.
Okay.
En ik heb dus heel lang in Zaandam op het hoofdkantoor daar gewerkt.
Ankersmitplein.
Ankersmitplein, ja.
Het is een kleine mannetje en vrouwtje voor de deur.
Ja,
wat was
precies.
Het,
je kent het.
Ja, ik ken het. Ik heb mijn arbeidsleven ben ik gestart bij Albert Heijn.
Kijk eens aan. Ja.
En Albert Heijn was daar heel een kunstenaar in om mensen in de winkel allerlei opleidingen te geven. Je werd iedere keer een centimeter verder opgeleid. Ik kreeg ook allemaal diplomaatjes voor en zo. Dus ik kwam regelmatig in op het Ankersmitplein omdat daar opleidingen verzorgd werden.
Ja. Nou, ik heb daar ruim 11 jaar doorgebracht.
Staat ook, niet meer, hè? Die toren weer daar.
Nee,
die is weg.
Nee, de toren staat er wel, maar het is anders geworden.
Oh, zo.
Een paar weken geleden speelde SC tegen Willem II.
Ja.
En wij zijn ook businessclub bij SC, dus ik zou daar naartoe gaan. En toen werd ik ineens benaderd door iemand die op het hoofdkantoor van de Ethos werkte.
Ja.
En dat Corine, een oud-collega van mij, die was 25 jaar in dienst. Dus ze zou het leuk vinden als ik even langs zou komen. Dus
Okay. Dat
heb ik gedaan op die stormachtige donderdag. Ik ben met de trein gegaan, omdat het toch het handigste is. Dus
een
ik
automan heb, ik, die met de trein
ging. Ja, maar Koentunnel vielen en op de tijd terug zijn om de wedstrijd nog te zien.
Uh-huh.
Ook misschien wel een biertje willen drinken bij een borrel. Ja, dus dat leek me een stuk beter om dat met de trein te gaan doen. Maar de toren is inderdaad, heel Zaandam is veranderd.
Ja.
De gedempte gracht is helemaal opengebroken. Ja, ik zou willen dat de gemeente Noordwijk zo'n retailvisie had.
Ja, hè? Ja. Hoe heet die hoofdstraat ook alweer?
Ja, dat is de gedempte gracht.
Oh, is dat de gedempte gracht? Ja.
En die is niet meer gedempt, want ze hebben die waterloop teruggebracht. Ja. Het is, als je daar 10 jaar niet meer geweest bent, dan ken je het niet meer terug.
Nee. Dus dat is maar goed, wat ging je doen bij Albert Heijn?
Ik ben begonnen in de logistiek en distributie.
Oké.
Okay. Als controller.
Ja.
Dus ik hield me bezig met budgetteren en periodeanalyses.
Mm-hmm.
En dat heb ik een tijdje gedaan. In die tijd kwam ik er ook achter dat tussen dingen weten en beheersen en ook kunnen, daar zit toch wel een wereld van verschil in. Dus ik vond dat ik wat aan mijn vaardigheden moest doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de avond-HO in Den Haag.
Mm-hmm.
Daar heb ik uiteindelijk 2 jaar avondstudie bedrijfseconomie lesgegeven.
Lesgegeven.
Okay. Ja, die stok achter de deur had ik wel nodig om een beetje goed voor te bereiden.
Ja,
en,
leuk.
Daar heel veel bedrijfseconomische kennis die ik ooit al wel geleerd had, me echt tot in de puntjes van mijn vingers onder controle gekregen.
Oké. Okay.
En dan rol je uiteindelijk van het een in het ander. Betrokken geraakt bij iets van Albert Heijn wat het DPP-model heet. Dat staat voor Direct Product Profitability. En dat is een schattingsmodel zodat je op artikelniveau kunt uitrekenen wat de winstbijdrage is.
Ja.
En ik begon daarmee vanuit de logistiek om gewoon het proces te modelleren. Dus te kijken van hoe werken die processen en wat voor kosten en normen kunnen we daaraan hangen.
Ja.
Ja, en dat ben ik uiteindelijk voor heel Albert Heijn.
Ja, wel een heel boeiend bedrijf, zo'n supermarktbedrijf.
Ja, absoluut.
Waar dingen tot op de vierkante centimeter uitgerekend en bepaald worden.
Nou ja, het is in wezen, toen was het toch wel een heel groot bedrijf, toen ook met 50.000 medewerkers. Ja. Maar op het hoofdkantoor was het allemaal wel overzichtelijk en wel te doen en ook heel innovatief. Want ik heb daar wel hele mooie dingen mogen doen, maar ook wel heel aparte dingen.
En hebben we het dan over de periode van voor Van der Hoeven?
Nee, die zat daar.
Of zat hij er al?
Die zat er nog, ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja.
Even praten over de periode 1988 tot 2000.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is de periode van de Hoeve, onder andere. Ja, ja, ja. Ja. Dat was de toenmalige CEO.
Ja, zeker.
Waar we het nodige mee...
Nee, ik was net op tijd weg.
Ja. Ze zeggen altijd als een CEO een tweede vrouw krijgen, dan moet je uit gaan kijken.
Dus ja, of als hij te lang...
Ze
hebben het dan over primus inter pares. Hè? Dus in het begin had hij nog wel voldoende tegengas van zijn van de mensen om hem heen.
Ja.
Maar op een gegeven moment had hij die zelf uitgekozen. Dat waren toch meer ja-knikkers dan...
Ja, dat krijg je dan. Ja. Goed, en van Albert Heijn ging je naar?
Nou, in die tussentijd is mijn vader overleden.
Ja.
En toen zat ik net... zou ik naar mijn volgende functie gaan binnen Albert Heijn. Ik stapte over vanuit economische zaken naar commercie.
Mm-hmm.
Ik werd verantwoordelijk voor alles wat met bier en frisdranken te maken had. Grootste klant van Heineken, om het even heel plat te zeggen. En vlak daarvoor overleed mijn vader. En toen werd ik op papier statutair directeur van Abzoude.
Oké, en je bent enig kind of zijn er
nog meer? Nee, ik heb nog twee broers en een zus.
Oké.
En dan probeer je... twee banen tegelijkertijd een beetje te doen.
Dat gaat niet.
In die zin dat mijn jongere broer, die is gestopt met zijn opleiding. Die heeft IVA gedaan. En daarna HEO Small Business in Haarlem.
Mm-hmm.
En die is toen fulltime bedrijf in gegaan. En mijn zus is er ook bij gekomen.
Okay.
En we hadden een bedrijfsleider. Dus mijn aanwezigheid beperkte zich tot de woensdagochtend.
Okay.
Ja, en dan op een gegeven moment krijg je van de wethouder ruimtelijke ordening een telefoontje van... we hadden het niet gedacht, maar we kunnen een bedrijventrein gaan ontwikkelen... op de grens van Katwijk.
Ja.
En we vonden een brief van je vader in ons dossier... dat jullie daar wel interesse in hadden. Nou, daar had mijn vader nooit met ons over gesproken. Dus ik zei, ik wil die brief wel eens zien dan.
Ja.
Dus ja, dan ga je naar het gemeentehuis en dan krijg je die brief. En dat doet dan toch wel wat met je.
Ja, ja.
En toen is een en ander wat gaan rollen.
Ja.
En toen zijn we plannen gaan ontwikkelen... om ons bedrijf te verplaatsen van de Nieuwe Offenweg naar Schravendijk.
Oké, een enorme operatie natuurlijk. Ja. En je broer en zus zijn nog steeds in het bedrijf?
Ja, ze zijn nog steeds in het bedrijf, ja.
Oké. Okay. En is er ook al een nieuwe generatie zichtbaar?
Heel voorzichtig.
Misschien meer voor straks, maar komt er nou toe. Oké. Dus zo kwam jij terecht uiteindelijk toch dat je bij Albert Heijn ging stoppen?
Ja, omdat ik daar net weer op een kruispunt zat. Ik heb daar 4,5 uur bier en frisdranken gedaan. Albert Heijn was in dat moment heel erg aan het veranderen. Dat is inderdaad de Kees van der Hoeven... periode.
Mm-hmm.
Ik ben
veel internationaler.
Ik ben niet van bedrijfspolitiek. Laat ik het zo maar zeggen. Ik wil met klanten bezig zijn. Ik wil met relaties bezig zijn. Ik wil gewoon dingen voor elkaar krijgen. En op dat moment werd ook Albert Heijn veel politieker. Want tegen sommige mensen zeg je geen nee. Ja, dan moet je toch maar kijken hoe je het kan gaan regelen.
Mm-hmm.
Ik wilde me daar allemaal niet mee bezighouden. Dus, maar ik was wel aan het kijken, weet je. Ik had verschillende opties.
Ja, ja.
Ja, en op een gegeven moment, het is ook hard werken. Ik zag aan mijn verkoopstatistieken wat voor zomer het was geweest, zeg maar.
Ja.
Ik was in die tijd vader geworden, was getrouwd. Je leven gaat er toch wel anders uitzien. En ja, als je er dan achterkomt... dat je in het Noordwijkse een beetje aan het missen bent... omdat je gewoon 80 uur in de week werkt. En
in Zaandam zit.
Ja, in Zaandam zit en de zomer is voorbij voordat je er erg in hebt.
Ja,
ga je die dingen afwegen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment nadat wij de grond gekocht hadden... van de gemeente Noordwijk en onze plannen hadden gemaakt... was het van, ja, maar wie moet nu de kar gaan trekken?
Ja.
Toen heb ik mijn vinger maar opgestoken en iedereen vond het goed. Dus, ja.
Dan gaan we straks op door op dat gedeelte. Maar nog even je noemde het geloof ik product manager bier en fris, hè?
Ja, assortimentsmanager.
Assortimentsmanager. Ja. Wat doet een assortimentsmanager? Ja, ik kan er wel iets bij bedenken, maar...
Je bepaalt assortiment.
Ja, ja.
Je bepaalt acties.
Betrokken bij de inkoop?
Jazeker. Okay. Zeker. Maar die unit dat ging een stuk verder. Omdat wij hadden een unit die heette formeel assortimentsprojecten. De rode draad daarbinnen was dat bottomline allemaal geld kostte.
Mm-hmm.
En mijn opdracht was gewoon om dat binnen 3 jaar rendabel te krijgen.
Okay.
En dat betekende dat dat kon alleen maar door hele intensieve samenwerking met je handelspartners. Mm-hmm. Dus moet je echt over heilige muurtjes heen springen. Mm-hmm. En kijken hoe je dingen in de keten kan veranderen.
Mm-hmm.
Om het voor iedereen beter te maken.
Heel goed. Ja, helder. Goed, we gaan zo dadelijk verder. Want dan begint het avontuur van Abswoude. Althans van het autobedrijf. En de autopromenade. Maar we gaan eerst nog even naar wat muziek luisteren.
You're not shy, you get around, you wanna fly.
Vandaag te gast in de Bollensteek ondernemers Rens van Abswoude van Abswoude Autopromenade uit Noordwijk. Ja, en zo kwam je via Albert Heijn, hoofdkantoor, Ankersmitplein in Zaandam, toch in het autobedrijf terecht.
Ja, zeker.
Want en, jullie kochten de grond van de gemeente om op het nieuwe industrieterrein.
Ja, om daar iets heel bijzonders te gaan doen.
Ja, en wat werd het hele bijzondere?
Nou, een beetje het assortimentsbeleid van Albert Heijn toepassen, maar dan met auto's.
Maar dan met auto's. Ja. Oftewel niet één merk, maar meerdere.
Ja, zeker.
Okay. En, want in die tijd was het toch vooral autobedrijven die één merk deden.
Ja, en dat, daar zit een heel verhaal achter.
Vertel.
En in 2003 zou er een overgangsperiode komen van 10 jaar vanuit Brussel. En het punt is dat voor elke branche in Europa geldt in de regelgeving het principe van vrije mededinging als een van de grondregels.
Mm-hmm.
Behalve voor de autofabrikanten en de autobranche. Dus zij konden daar altijd beperkende voorwaarden op leggen aan ondernemers. En dat deden ze dus ook, want zij wilden dat niet. Alleen het punt is, als je dus ondernemer bent en je hebt een merk en het ene jaar is het heel succesvol en het 2 jaar daarna niet. In die tijd zag je regelmatig bedrijven dat gewoon niet trekken. Want na een paar jaar is het succes weg en wordt het gewoon heel moeilijk. En het is ook heel lastig om te zien dat klanten bij je weglopen. Niet omdat je het zelf niet goed doet, maar omdat je toevallig het product niet meer verkoopt.
Ja.
Dus dat horende van klanten was voor mij heel makkelijk. We moeten gewoon meerdere merken gaan aanbieden. Hè, keuze naar de klant. Wij hebben altijd gezegd dat het gaat om keuze en om kwaliteit. Als je keuze wil waarmaken, dan moet je keuze bieden op het gebied van alles wat met automotive te maken hebben. Dus onze droom was toen om een mobiliteitscentrum neer te zetten. Met een carwash erbij, met een benzinestation erbij, met schadeherstel, met onderhoud, met een mooie showroom, met leasing, met verhuur, met alles erop. En dat zijn we proberen te gaan realiseren in begin jaren 2000, 2001. En wij liepen er tegenaan dat er een overgangstermijn zou komen van 10 jaar...
Mm-hmm.
En om de markt klaar te stomen voor een stukje liberalisering.
En dat versta je dan onder dat het toegestaan werd dat je meerdere merken
dat je als ondernemer zelf mag bepalen wat je in je winkeltje ging verkopen.
En die beperking van 10 jaar, of eigenlijk van voor die 10 jaar, kwam vanuit de industrie waarschijnlijk.
Ja.
Dus die hadden goed gelobbyd in Brussel om daar nog een periode van 10 jaar vast te plakken.
En het voordeel van ons was dat toen wij in 2003 open gingen, die hele regelgeving werd nog met een jaartje uitgesteld omdat het heel onduidelijk was.
Mm-hmm.
En het was toch wel iets nieuws voor de autofabrikanten. Dus ze hadden zich daar heel slecht op voorbereid. Dus wij gingen ineens een showroom openen met 6 verschillende merken.
En wat vonden die merken daarvan?
Ja, die vonden dat niet leuk.
Okay.
Nee. Maar wij maakten gebruik van de wettelijke mogelijkheden die er toen waren. Dus er moest wel scheiding zijn. Maar het ging gewoon tegen hun wil in, zeg maar.
Ja, je had 6 verschillende showroompjes.
5 hadden wij. Vijf gedeeltes op de benedenverdieping.
Mm-hmm.
En op de bovenverdieping hadden we een keur aan gebruikte wagens staan. Dus er stonden altijd wel meer dan 100 gebruikte auto's. En ook wel een 80, 90 verschillende nieuwe auto's van verschillende merken.
Okay.
En de klanten vonden dat fantastisch. Want die kwamen binnen en zeiden, dit is net de autorij. Alleen hier hoef je niet voor te betalen. En wat is het leuk hier. En
welke merken kozen jullie voor?
Nou, wij hebben daarvoor dat toch wel heel wetenschappelijk bekeken. Ik ben
op z'n Albert Heijn.
Ja, een soort van. Of wat ik geleerd tijdens mijn studie.
Ja, precies.
Wat je in die tijd meekreeg is, als je geld wil verdienen in de branche, moet je zorgen dat je de nummer 1 of de nummer 2 bent.
Uh-huh.
Dus ik ben gewoon gaan kijken naar welke marktsegmenten zijn er in de autowereld. En wie is daar de nummer 1 en 2?
Uh-huh.
En wie vertegenwoordigt dat? En zo hebben wij een heel plaatje gemaakt.
Uh-huh.
Met allemaal zo'n mooi bolletjesgrafiek erbij. En konden we zien van, dat merk is goed in dat segment en dat is dus en zo. Dus wij hebben eigenlijk een soort van parelketting aan elkaar geregen. Met allemaal merken die in hun niche, zeg maar, een hele vooraanstaande rol hadden.
Ja, waar hebben we het dan over? Of welke merken?
Nou, wij begonnen toen, want wij waren nog heel klein en onbekend. Niemand kende ons. Dus het is heel moeilijk om je te gaan verkopen. Wij deden al heel veel Japanse auto's met Nissan of Datsun. Dus wij begonnen te kijken van, wie is er niet vertegenwoordigd? Nou, dat was bijvoorbeeld een merk als Daihatsu. Was toen heel groot in de kleine autootjes. Daar waren ook al heel veel klanten van ons naartoe overgestapt, omdat bij Nissan ze al wat groter werden. Het was ook een merk wat niet vertegenwoordigd was in onze regio. We hebben toen gesproken met Subaru, die helemaal in het four-wheel drive zat. Mm-hmm. Nou, je wilt niet geloven, maar een maand nadat ik die bedrijf had gecontacteerd, zijn we dealer geworden ervan. Het ging allemaal heel snel.
Okay.
En toen hebben we gezegd, als wij 3 merken binnen hebben, dan gaan we de volgende fase doen. Dan gaan we met een architect aan de gang, et cetera. En zo gaan we verder.
Yeah.
En toen waren we op enig moment aan het bouwen. En toen zijn we verder gegaan en zijn we andere merken weer gaan benaderen. Maar en die hebben we gewoon uitgenodigd op de bouwplaats. Want dan konden ze zien, je kan zo een brief sturen. Maar hoe serieus wordt dat genomen?
Ja.
En dat kreeg aardig snel handjes en voetjes. Want ze waren enorm onder de indruk van het bouwwerk wat wij aan neerzetten waren.
Maar die eerste merken gingen dus wel mee met de gedachte van, we gaan toch iets in de breedte neerzetten.
Ja, omdat die vooral heel veel te winnen hadden.
Ja, precies.
En dat waren allemaal wat kleinere merken. Maar in die tijd veranderde er wel heel veel. Uiteindelijk duurde de bouw wat langer. En omdat de merken allemaal zich moesten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Die merken hebben allemaal een contract wat opzegbaar is met een opzegtermijn van 2 jaar. Dus al die grote merken die hadden allemaal hun contracten opgezegd. En een nieuwe contracttermijn zou allemaal in november 2003 ingaan. Dus wij hadden, wat dat betreft, hadden wij vrije handen. Maar ook de importeurs hadden vrije handen. En op zo'n moment gaan ze ook kijken naar hun netwerk. Van met wie gaan we in ieder geval wel door. En misschien met wie misschien. En met wie is een beter alternatief. Dus in die periode waren wij aan het vissen. En uiteindelijk gingen we open met Daihatsu. Als klein merk.
Mm-hmm.
Dan hadden we een showroom. Daar zat Nissan in. Dan hadden we Seat, heel populair in de zakelijke markt.
Ja.
Dan hadden we een showroom waar de Engelse merken MG en Rover zaten. En dan hadden we nog een showroom met Honda.
Ja.
En dat was fantastisch. We hadden alleen maar 1 probleem. Al ons geld zat vast in het pand. We hadden geen geld om te roepen wat we allemaal gedaan hadden. En een enorme hectische periode. We wisten gewoon niet waar we aan begonnen. En je verdubbelt in no time van omvang met allerlei uitdagingen waar je tegenaan loopt.
Nou, een pand bouwen en inrichten is 1, maar 2 is de inventaris, in dit geval de auto's. Dat is natuurlijk ook nogal een forse investering. Of worden die min of meer op consignatie of wat ook neergezet?
Dat is vrijwel allemaal in consignatie. Het is allemaal op basis van financierscontracten.
Precies, ze worden neergezet en je betaalt ze op het moment dat ze verkocht worden.
Ongeveer. Of je betaalt ze en je brengt de financiering onder bij een andere partij.
Okay.
Ja, dus er zijn heel veel verschillende vormen mogelijk.
Okay. En dat is nog steeds zo'n beetje het merkregio wat jullie nu hebben? Of is
want dat was de situatie in 2003.
Yeah. We zijn nu 20 jaar verder.
20 jaar verder, dan gebeurden een aantal dingen. 2005 ging er een autofabrikant failliet zonder dat er een doorstand kwam. MG en Rover ging failliet.
Ja. Yeah.
Dat had je van tevoren nooit kunnen voorspellen, want er was altijd wel iemand die het overnam.
Mm-hmm.
Uiteindelijk zijn de intellectuele rechten naar een SAIC gegaan, een Chinese partij,
mm-hmm.
Die nu MG's op de markt brengt. Chinese auto's, maar nog wel op basis van die merknaam.
Mm-hmm.
Dus die viel weg. Was best wel lastig, dat faillissement. Dat had voor ons ook wel wat consequenties.
Mm-hmm.
En we hadden heel veel groeistuipen. We hadden ook nog te maken met een onze aftersalesdirecteur die niet meer zich kon inzetten zoals hij dat wilde, omdat hij een aantal herseninfarcten kreeg. Wat doe je dan? Achteraf niet het juiste. We hebben onze mouw opgestroopt en we zijn allemaal een stapje harder gaan lopen. En na 2 jaar denk je van, nu zijn we weer toe aan wat anders. Want we hadden 1 ruimte in de showroom die was leeg. En toen zijn we om ons heen gaan kijken en toen zijn we 4 dealer geworden.
Okay.
En dus toen hadden we die ruimte weer opgevuld. Maar vervolgens kregen we de crisis in 2008, 2009.
Ja.
Enorme uitdagingen, heel veel problemen. En met name de autofabrikanten zijn toen weer gaan lobbyen in Brussel. En die hebben voor elkaar gekregen dat de klok is teruggezet.
Okay.
Dus die hele liberalisering die in 2013 zou komen, die is teruggedraaid.
Ja.
En dat betekende voor ons dat vanaf 2013 het bijna onmogelijk werd om nieuwe merken aan ons te binden voor de Noordwijkse vestiging, wat in ogen van fabrikanten maar een half gebied afdekt.
Ja.
Want we zitten ook altijd met de zee. Dus voor heel veel fabrikanten is dat niet aantrekkelijk.
Mm-hmm.
En als ze een netwerkstudie doen, dan komen ze uit in Leiden-Leiden-Dorp voor een vestiging. Maar zeker niet in Noordwijk-Katwijk of Noordwijk-Rhout.
Nee, want je heeft geen achterland.
Precies,
ja. Okay. Dus dat, en dus die merken die je had op dat moment, die zijn dan wel gebleven?
Die zijn, ja, maar in de loop der jaren zijn er nog wat wisselingen geweest. Ja. En wat uitbreidingen. We zijn onder andere, Daihatsu die trok zich terug uit Europa.
Ja.
Was overgenomen door Toyota. En Toyota wist dat als we er een Toyota badge op plakken, dat die auto gewoon €1000 meer opbrengt dan als Daihatsu. Dus ja. Daihatsu verdween van Europa. Dat hebben we toen opgevangen om bedrijfswagens van Fiat toe te voegen. PON ging toen als eerste zijn netwerk herstructureren. PON is de importeur van Seat, Volkswagen, Audi, Skoda.
Ja.
Ging naar een regionale clustervorming toe. Iets waarvan wij dachten, ja, dat past ons niet. En inmiddels waren we er ook achter gekomen dat PON zich helemaal op de zakelijke markt focust. En als je iets verdient met de particuliere markt, dat dat dan afgeroomd wordt in de vorm van allerlei bijdragen, zodat zij goede deals konden maken met hun zakelijke bedrijfspartners. Dus dat huwelijk, dat was niet zo, was voor ons niet profijtelijk genoeg.
Okay.
Dus daar zijn we zelf mee gestopt. En toen hadden we weer een lege showroom. Toen zijn we met Chevrolet begonnen. En na een jaar zegt Chevrolet, wij stoppen ook in Europa.
Jesus.
Ja. Dus ja, en zo zijn de gaandeweg zijn er steeds meer merken vertrokken.
Mm-hmm.
Vanwege allerlei reorganisaties. Ook de keuze die fabrikanten maken om met minder partijen zaken te doen.
Ja, en welke merken heb je nu op dit moment?
We hebben geen enkel merk meer.
Nee. Dus je kunt alles kopen, zo gezegd.
Je kan bij ons alles kopen. En wij werken samen met een hele grote importeur die op Europees niveau auto's opkoopt. Dat kunnen nieuwe zijn, dat kunnen gebruikte zijn.
Ja.
Dus onze showroom is qua invulling een stuk interessanter geworden.
Ja.
Want in plaats van dat er 10 auto's van een bepaald type staan, staan er nu 10 verschillende auto's. Dus je hebt gewoon meer keus. En dat is nog steeds wat wij willen, hè, keuze en kwaliteit. Maar officiële vertegenwoordigingen, daar zijn we niet meer van.
Trek ik daar dan de conclusie uit dat, stel ik zie bij jou in de showroom een import welk merk dan ook, maar een leuke auto. Alleen hij staat er in groen en ik had hem graag in bruin gehad. En er zitten geen leerstoelen, maar vul maar in. Dat ik dan niet uit de verf kom.
Dat is lastig. Het kan zijn dat de partij waar wij zaken mee doen een aantal varianten heeft. Die nog in eigen voorraad heeft. Of een ander in het netwerk. Dus kunnen we kijken of we dat kunnen regelen.
Yeah.
Maar nee, het is what you see is what you get.
Ja, oké. Ja. Dus als ik echt hele specifieke wensen heb, dan
dan gaan we zoeken voor je.
Dan gaan we zoeken.
Ja.
Ik snap hem. Ja, heel goed. En van al die verschillende merken doe je ook onderhoud?
Ja.
Oké.
Ja.
Dat lijkt me ook lastig, want die hebben natuurlijk ook allemaal hun plusjes en minnetjes met
Moet ik zeggen, dat is een van de dingen die op Europees niveau qua regelgeving wel goed geregeld is. Dat is wel een strijd geweest, maar de fabrikanten zijn verplicht om hun onderhoudsdata te delen.
Okay.
Dus daar zie je dat de consumentenbescherming wel goed is.
Yeah.
Tegelijkertijd zie je dat de auto's veel duurder zijn geworden door die enorme blokvorming die er plaats heeft gevonden.
Yeah.
Ja, de afgelopen jaren hebben de autofabrikanten allemaal hun verkoopprijzen enorm verhoogd.
Mm-hmm.
En dat zie je ook aan hun winstcijfers terug.
En met blok vorming bedoel je dat meerdere merken in één concern zijn gaan zitten?
Ja, ook dat.
En daardoor, doordat er een aantal minder concerns zijn, ze wat meer de prijzen kunnen dicteren.
Ja.
Is dat wat je bedoelt?
Correct, ja. Ja, als je kijkt naar Fiat, is 2 jaar geleden overgenomen door wat oorspronkelijk het Peugeot-concern was.
Ja.
Die had natuurlijk al Citroën overgenomen, heeft Opel overgenomen, heeft de Fiat en de Fiat-merken overgenomen. En zij kiezen er allemaal voor om met grote regionale of zelfs landelijke dealers te gaan werken.
Ja.
En waar ze veel meer grip op hebben. Mm-hmm. Dus die moeten precies doen wat zij willen.
Mm-hmm.
Qua investeringen en qua look en feel. En daarmee hebben ze ook veel meer grip op hoe de verkoop zit. Dus ja, toen wij nog met Datsun en Nissan werkten, was dat onze grootste rivaal. Die zat in Leiden.
Ja.
En die rivaliteit die zorgde ervoor dat wij gewoon goede zaken deden in die zin. Ja, als wij te duur waren, ging hij naar onze collega in Leiden toe. Ja, dus je wilde altijd scherp zaken doen. En je pakte wel zijn klant van elkaar af. Maar je had ook veel respect voor elkaar. Maar uiteindelijk werden we van die rivaliteit allebei beter.
Ja.
Ja, en toen had je al te maken met het motorhuis in de regio, waar je 2 hele verschillende vestigingen met 2 verschillende prijzen had. Ja, hoe minder aanbieders er zijn, hoe minder keuze je als klant hebt. Dus het is niet goed voor de concurrentie.
Oké, boeiend. We gaan zo dadelijk verder praten. We eerst nog even luisteren naar wat muziek van jou. We'll be right back.
To find that you planned it all along.
Vandaag te gast in de Bollensteek ondernemers Rens van Abswoude van Abswoude Autopromenade uit Noordwijk. Ja, er is dus veel aan de hand in de automotive, in de autosector. De merken hadden we het volop over. Een andere kant die natuurlijk aan de gang is de elektrificering.
Ja.
Hoe zie jij die toekomst?
Heel wisselend. Als bedrijf hebben wij altijd op meerdere paarden gewed. Omdat je gewoon niet weet wat het gaat betekenen. We hebben het eerder gehad over LPG. We hebben ook twee benzinestations.
Ja.
Er is een periode geweest dat de overheid beleid had uitgerold dat er heel veel CNG aangedreven auto's zouden komen.
Ja, dat is nooit echt doorgebroken.
Nee, omdat ze hun eigen beleid niet uitvoeren. Ja. Dus daar hebben wij wel in geïnvesteerd. En kijk, de strategie van ons bedrijf is dat wij ons richten op de dingen die in elke auto zitten. Dus de kern van onze strategie zit in het onderstel.
Mm-hmm.
Dus banden, remmen, schokbrekers, schadeherstel. Ongeacht hoe een auto aangedreven wordt, zit dat er altijd in.
Ja.
Dus dat is nog steeds de verbindende factor. En hoe de auto aangedreven wordt, dat is iets. En hoe het onderhouden moet worden, dat is dan voor ons hoe we dat gaan regelen. Ja, persoonlijk vind ik elektrisch heerlijk rijden. Ik rij al 10 jaar elektrisch.
Mm-hmm.
Voor kleine afstanden uitermate geschikt.
Ja.
Voor lange afstanden is het een ander verhaal.
Ja, ja. Dat is wat lastiger. Ja.
Ja. Maar goed, wij hebben ook twee benzinestations. Dus lastig.
Ik ben zelf LPG-rijder.
Ja.
En ik moet zeggen, het is wel comfortabel tanken op het moment, hoor.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Of je 2 euro betaalt of 75 cent.
Ja. Ja.
Dat scheelt nog wel een beetje. Maar en zeker als je dan 80 liter kwijt kunt in zo'n...
Ik heb jaren ook LPG gereden, dus ik weet er alles van.
Ja. Oké. autopromenade, dus veel op die promenade, bestaande of nieuwe auto's, occasions. Je zei al benzinestations, jullie doen ook nog wat met autoverhuur.
Ja,
dat viel mij op de site op de naam Oscar. Ik moet eerlijkheid zeggen dat ik tot, ik denk een week of drie geleden, nog nooit van Oscar als autoverhuurbedrijf had gehoord.
Ik anderhalf jaar geleden ook niet.
Want ik had recentelijk een huurauto nodig en toen kwam ik bij Belen in Linsenbroek terecht.
Okay.
En daar stond Oscar op de gevel. Nou, ik had er nog nooit van gehoord.
Ja.
Maar jullie hebben dat ook. Wat is Oscar?
Ja. Ken je booking.com?
Ja.
Ja, nou, je kan het beste zien als een booking.com, maar dan voor autoverhuur.
Okay.
Het is een Deens initiatief.
Yeah.
Moet je weten dat wij al sinds begin jaren 80 al actief zijn in autoverhuur.
Yeah.
Met wisselend succes. De afgelopen decennia hebben wij daar wat minder rugbaarheid aan gegeven.
Mm-hmm.
En vorig jaar toen kreeg ik een berichtje en dat ging over Oscar Autoverhuur. En ik heb heel lang in het bestuur van Noordwijk Marketing gezeten. Dus heel veel met hoteliers kunnen praten over de rol van Booking. De meningen waren erover verdeeld. Van ja, ik moet daar 20% provisie over betalen. Dat is zonde. Tot dat ondernemers zeggen, ja, maar nu zit ik altijd vol. En ik heb geen leegloop meer. Dus ik kreeg van hun een flyer. En ik heb gelijk contact gelegd. En wij waren een van de eerste in Nederland. Die heel snel met hun tot zaken zijn gekomen. En het is een start-up uit Denemarken, die nu op Europees niveau uitgerold wordt. Nu in de Benelux. Het is een platform en wij zetten onze auto's daarop. Belen in Lisse is dit jaar gevolgd.
Ja.
En het zijn gewoon onze auto's, wij verhuren ze, maar alles wordt online afgehandeld.
Ja.
En dat betekent ook dat voor ons het risico iets kleiner is. Het, risico bij autoverhuur is altijd aan wie verhuur je het en wat gebeurt er met die auto.
Mm-hmm.
Concreet, komt die auto wel terug of niet?
Ja.
Want als die auto niet terugkomt, dan is het geen diefstal, maar is het verduistering.
Ja.
En dat betekent, omdat je hebt zelf de sleutels meegegeven, dat het wat moeilijker is om dat te verzekeren.
Ja, ja.
En anderzijds loopt de politie ook niet heel hard om je te helpen als er problemen zijn met zulke soort gevallen.
Ja, ja.
Onze auto's worden nu aangeboden via Oscar. Dat betekent dat je van huis uit je huiskamer met je iPad alles kan regelen.
Ja. En als die auto dan niet terugkomt, wat dan?
Nou, zorgen wij dat we contact opnemen met de klant dat hij wel komt.
Ja,
zo niet, dan moeten wij op locatie kijken, net zoals bij andere verhuurbedrijven, hoe we dat gat gaan invullen. Dus wij moeten zorgen dat we een ruim assortiment hebben. En we moeten niet veel auto's hebben waar we maar één type van hebben bijvoorbeeld. Want dan sta je voor het blok. Dan is het bijna uitgesloten.
Nee, maar ik dacht net uit je verhaal een beetje te begrijpen dat Oscar dat misschien wel een soort van, hè, dus als je auto verhuurt, is het verduistering als die niet terugkomt. En bij Oscar is dat misschien dan beter georganiseerd? Of is het dan nog steeds verduistering?
Het is nog steeds verduistering. Alleen zij doen online al een aantal controles. Waardoor de afhandeling bij ons aan de balie een stuk sneller zou moeten kunnen. Ja. Als de klanten dat allemaal gedaan hebben. En dat betekent dat er al betaald moet worden.
Ja.
Contant geld en autoverhuur, dat is een gospe. Hè? Want dat kan allemaal van criminele herkomst zijn. Dus je moet gewoon via iDeal betalen van tevoren.
Ja.
Mm-hmm. En ze maken gebruik van bepaalde bankensoftware om dat te controleren. Dus of je wel het rijbewijs wordt gescand en dat wordt al van tevoren geverifieerd.
Mm-hmm.
Dus al die dingen die hoeven wij niet meer te doen. En als iemand iets verkeerd gedaan heeft, dan kunnen we hem op een soort van zwarte lijst zetten.
Ja, ja.
Zodat als je komt dat in principe alles afgehandeld is, dan sta je binnen 5 minuten weer buiten.
Komt het overigens veel voor dat auto's niet terugkomen?
Nou,
wij
hebben het nu 2 keer meegemaakt dit jaar.
Ja. Ja. Okay.
Overigens zijn al onze auto's voorzien van een tracker, dus wij kunnen altijd zien waar ze staan en wat ermee gebeurt.
Ja,
ja.
Ja, okay. Ja. Een belangrijke factor in het bedrijfsleven, en dat zal ongetwijfeld bij jullie ook zo zijn, is personeel. Is dat een probleem op het worden, schaarste?
Zeker een probleem, ja.
In welke sectoren van het bedrijf?
Nou ja, met name in de onderhoudskant van het verhaal. Ja, ja. Maar wat ons absoluut niet helpt, is dat het onderwijs gewoon uit de Bollestreek vertrokken is.
Oké. En je hebt in de Bollestreek geen auto.
Nee, en in Leiden ook niet meer.
Leiden ook
niet. Nee, kijk, vroeger gingen ze naar de Paulus in Hillegom of de KTS hier in Voorhout.
Mm-hmm.
Dat is uiteindelijk Lammerschans geworden, Leiden Dorp. Dat is naar Gouda gegaan.
Mm-hmm.
Dus als iemand uiteindelijk zegt van ik wil automonteur worden, dan moet hij of naar Gouda toe. met het openbaar vervoer of hij moet naar Hoofddorp toe.
Ja.
Dus ja, het onderwijs in deze regio dat zorgt dat er te weinig instroom is.
Juist. Hoe ziet de toekomst eruit?
Nou, ja.
Opvolging?
Ja, zover kijken we niet. Ja,
zover zijn jullie nog niet?
Nee.
Oké. Want jij bent, heb je al gezegd, misschien wel of niet via de microfoon, dat weet ik niet meer, maar bent 61.
Ja.
Dus dan komt er toch een keer een moment dat...
Ja, dat goed, ik verveel me niet. Ik vind het nog steeds leuk.
Nee, dat geldt 10 jaar door. Dat
geldt voor ons allemaal.
Ja.
Maar je moet ook wel je ogen open houden en blijven kijken, ja, hoe ontwikkelt de markt zich. Okay. En toen wij dit pand neergezet hebben, hebben we 30 jaar vooruit gekeken. Nou, dan kan je de eerste 15 jaar kan je redelijk goed inschatten. En dat geldt ook nog wel voor de komende 15 jaar. Daar maak ik me geen zorgen over. Maar als je de trends doortrekt, gaat er natuurlijk wel wat veranderen met de automotive.
Okay.
Dus ja,
kortom, er komen nog hele boeiende tijden aan.
Ja, absoluut.
En jij wilt er nog een poos bij blijven.
Ja, ik zal wel moeten.
Zelfstandige zonder pensioen.
Ja, dat, zoiets. Ja, 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 ja.
Goed, Rens, zeer bedankt voor jouw verhaal. We moeten tot afronding komen. Zeer bedankt voor jou. Heel veel succes met jou en je organisatie de komende jaren nog.
Ja, kom een keer bij ons kijken. Kom een bakje drinken, zou ik zeggen.
Ga ik zeker doen. We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 7 uur. En volgende week zondag zijn we weer bij u met weer een nieuwe gast.
There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in the bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's bag. The children call him Bogey. He never lets on, but I know cause he once told me. He let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll sail her on the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her, I'll say I saved my money. Say, isn't she pretty? That she called Dignity. And I'm telling a story in a faraway sea, sipping down raki and reading me our keys. And I'm thinking about home and all that that means. And a place in the winter for Dignity. And I'll sail up the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. I save my money, I say isn't she pretty? That ship called Dignity. I'm
I shook all dignity. I shook all dignity.